Ik zal proberen bij de microfoon te blijven. Als ik je afwijk, dan moet je me even hand opsteken, goed? Als ik afwijk, moet altijd, hè? Als iemand afwijkt. Wij gaan wat lezen uit Zacharias. En we gaan ook wat lezen uit Matteüs 16. Dat is een beetje typisch. Maar dat wou ik ook even doen. Matteüs 16. Wat ik wou lezen uit Zacharias is in de laatste 2,5 hoofdstuk. Dus het einde van Zacharias. En dan begin ik met Zacharias 12, vers 10. Zacharias 12, vers 10. We hebben het Zacharias 12, vers 10. Even een klein verhaaltje tussendoor. Het is niet zo'n leuk verhaaltje, wel echt gebeurd. Beetje triest. Er was een man die was ervan overtuigd dat hij. Dat is geen grap hoor, dat is gewoon echt. Was overtuigd dat hij iets in zijn hoofd had, een tumor. Vast van overtuigd. Dat hij had ook hoofdpijn en dat schitteringen in zijn ogen en. Al uitval, als hij zijn arm niet meer kon bewegen. En zijn dokter zei: meneer, u heeft niets. Maar de man zei: ik voel het, ik heb het, ik heb het. Dus op een gegeven moment zei de dokter tegen hem: weet je wat we doen? We verwijzen door naar het ziekenhuis, een academisch ziekenhuis. Daar hebben ze de alle apparatuur. En ik zal vragen of ze alle apparatuur die er maar is, of ze daarmee je hoofd zullen doorzoeken. Het is een naar onderzoek, duurt een volle dag. Maar dan hebben ze alles onderzocht. Dus die man ging naar het ziekenhuis. Dat is allemaal echt gebeurd. Nijmegen, helemaal onderzocht. En na een tijdje komt die arts naar me toe en zegt: meneer, zegt hij, we hebben alles onderzocht. Maar we kunnen echt geen tumor vinden. En hij gaat naar zijn huis en zegt tegen zijn vrouw: ja, zegt hij, ze dachten wel een tumor. Ja, ik bedoel dit. Soms heb je een idee in je hoofd. Er zit dan zo vast in jouw hoofd. Een leer of een uitleg van de schrift. Dan kunnen ze wel met allerlei argumenten komen. Maar op de een of andere manier dringt dat dan niet door. Dan hoor je maar een woordje te horen en denk je: zie je wel. Zo is het, zoals ik het denk altijd. Gek is dat, hè? Dat is waar. Even tussendoor was dat. Zacharia 12, vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en de gebeden. En ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen. Als de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen hem bitter leed dragen. Over hem bitter leed dragen. Als het leed om een eerstgeborene. Ten dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo. Het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David afzonderlijk. En een vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van een huis Nathan afzonderlijk. En een vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk. En een vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simi afzonderlijk. En een vrouw afzonderlijk. Alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk. En een vrouwen afzonderlijk. Te dien dagen zal een bron ontsloten zijn voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. En ik zal te dien dagen, luidt het woord van de Heere, de Heerscharen, de namen van de afgoden uit het land uitroeien, zodat niet meer aan hen gedacht zal worden. Ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Wanneer dan nog iemand als profeet optreedt, zullen zijn vader en zijn moeder die hem verwekt hebben, tot hem zeggen: gij zult niet blijven leven, omdat ge leugens gesproken hebt in het naam des Heren. Ja, zijn vader en zijn moeder die hem verwekt hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij als profeet optreedt. Ten die dagen zullen profeten beschaamd staan, ieder om wat hij aanschouwt, wanneer hij als profeet optreedt. En ze zullen geen haren mantel aantrekken om leugens te vertellen. Maar ieder die zal zeggen: ik ben geen profeet, ik ben een man die de akker bebouwt, want iemand heeft mij gekocht in mijn jeugd. En als men tot hem zegt: dat zijn het verwonden tussen uw armen, dan zal hij zeggen: hiermee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. Zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de Heere, de Heerscharen, Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden. En ik zal mijn hand keren tegen de kleine. Daarop lezen wij nog wat verder. Ik ook gedeelte lezen uit Matthäus 16. Matthäus 16. Dan zegt de Heer Jezus in vers 15. U echter, zegt hij tegen de discipelen, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus nu antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus nu antwoordde en zei, gelukkig ben jij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Niet onderschat het belang van dit vers. Petrus zegt, u bent de Christus, de Messias. U bent degene op wie het hele volk zo gewacht heeft. Het hele volk smachtte naar de Messias, vooral in die dagen. Ze hebben geteld in de loop der geschiedenis zijn er minstens 300 man die zichzelf tot Messias hebben uitgeroepen en die volgelingen hadden. Dat zijn er aardig wat die heel wat volgelingen gehad hebben. Maar het volk smachtte naar de Messias. Het volk hoopte zo op de Messias. Het schijnt zo geweest te zijn dat als er een zwangere vrouw voorbij liep, dat de mensen zeiden, ah, misschien is zij de moeder van de Messias, oh, laat het zo zijn. En men wist heel duidelijk wat de Messias zou doen. Dat was heel duidelijk voor ze. De Messias zou de volken hoeden met een knots en zou Israël aanvoeren, zou Jeruzalem reinigen en zou een rijk op aarde stichten waar vrede en gerechtigheid was. En men hunkerde naar de Messias. En toen stond daar de Heer Jezus. Gewoon, hij kon hem aanraken, hij kon lopen, praten, zitten, eten, drinken. En ze hebben hem niet herkend. En Petrus zegt, ik weet wie u bent. U bent het. U bent de Christus. U bent de Messias. Dan zegt de Jezus ook terecht. Je bent gelukzalig. Maar weet goed, de Vader heeft dat jou geopenbaard. Echt. Dat heb je ook niet de eigen kracht kunnen zien. God de Vader heeft je dat geopenbaard. Gelukkig ben jij. Dat jij dat ziet. Heb je het? Mooi hè? Nou, kort daarna... zegt de Heer Jezus in vers 21, van toen af aan begon Jezus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden vanwege de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag worden opgewekt. En Petrus, dus diezelfde Petrus, nam hem terzijde en begon hem te bestraffen en zei, God zij u genadig, Heer, dat zal geenszins gebeuren. Is wat? Wat leren wij hiervan? We leren hiervan dat Petrus, die alles achter zich gelaten had, die helemaal bereid was de Jezus te volgen, die de God gekregen had om in de Heer Jezus de Messias te zien, absoluut blind was voor het feit dat hij eerst moest lijden en sterven. Kon hij absoluut niet zien. Weet u die hoofdstukken die wij gaan lezen in Zacharias, wat we nou aan het lezen zijn, en ook het hoofdstuk over dat hij zou komen om Jeruzalem te bevrijden. Die waren voor Petrus niet moeilijk. Dat was precies wat alle Joden verwachten. Dat was kristalhelder voor ze. Er waren een paar versen die ze een beetje moeilijk vonden te verstaan, waar verschillende uitleggingen over waren. Ik zal het dadelijk wel even zeggen. Maar dat was heel helder voor ze. Als je vroeg, wie is de Christus? Dan kwam daar de beschrijving. Hij is degene die de volken zal hoeden, die de volken zal straffen, die Israël zal hoeden, enzovoort, enzovoort. Alle profetieën, die verwachten wij. En hij heeft heel veel moeite gehad met het feit dat de Heer Jezus eerst moest sterven. Je zou kunnen zeggen, al die discipelen, die apostelen hebben geworsteld daarmee. Ze konden dat niet accepteren. En hoe de Heer Jezus vaak hun gezegd heeft, toen het gebeurd was, waren ze nog zo teleurgesteld. Zo kapot. Dat ze gewoon allemaal een oude beroep zijn gaan oppakken. En gedacht hebben dat het voorbij was. Dit hoofdstuk, deze hoofdstuk die we lezen, kun je op drie verschillende manieren lezen. Er zijn een groep mensen die vinden deze hoofdstuk heel makkelijk. Dat waren de gelovige Joden. Er zijn een aantal christenen die vinden deze hoofdstukken makkelijk, omdat ze letterlijk geloven. En er zijn ook een heleboel christenen die vinden het heel erg moeilijk. Want het lijkt wel een soort tegenstelling. Terwijl de Joodse gelovigen, de gelovigen onder de Joden, hè, echt zagen dat de Messias zou komen om Israël te bevrijden, heel duidelijk beeld van hadden, maar heel veel moeite hadden met het idee dat hij zou sterven, zo zijn er nu heel veel christenen die heel goed weten dat de Jezus van gestorven is, daar ook heel warm en dankbaar over kunnen spreken, maar die andere kant helemaal niet zien, helemaal niet begrijpen, helemaal niet snappen. Ook eigenlijk volledig negeren. Ik heb, als ik me voorbereid hierop, lees ik altijd veel boeken. Ik begin een beetje te begrijpen wat vroeger Jacob en Haneveld zei. Jacob Haneveld heeft een keertje gezegd: ik heb meer geleerd van de boeken die niet goed waren dan van de boeken die wel goed waren. Want van de boeken die niet goed waren, daar moet je van nadenken namelijk. Ik heb ook een prachtig boek gelezen, en echt een goede schrijver, ik zal zijn naam niet noemen, is een Amerikaan. Prachtige commentaren geschreven over de Filippense brief, over de Jacobusbrief. Echt mooi. Echt een kind van God die heel warm schrijft over het offer van de Heer Jezus. Hij heeft ook een commentaar geschreven op Zacharia en zegt: ja, het is eigenlijk één groot gedicht. Je moet het zien als, je moet het niet zien als feiten. Je moet het niet zien als voorspellingen. Je moet het zien als een bloemrijk verhaal waarin de Heer Jezus groot gemaakt wordt. En hij zegt van: ja, je moet het ook niet letterlijk nemen dat Jeruzalem zo aangevallen wordt. Dan moet je eigenlijk zien als: ja, de gemeente wordt aangevallen. En als je ziet van, als het beschreven wordt dat de Jezus komt, openbaar wordt. Ja, dat is gebeurd op de Pinksterdag, toen hij openbaar werd in de harten van de christenen. En als je ziet, zegt hij, dat er een soort rijk zal ontstaan. Ja, dat is ook gebeurd vanaf de Pinksterdag. Is het evangelie over de wereld gegaan. En leven we in een tijd waarin wij het evangelie aan kunnen horen en aan kunnen nemen. En hij beschrijft dat vanuit een zuiver hart. Je merkt gewoon, hij verheerlijkt de Heer Jezus ook. Hij zegt: wat heerlijk is het om hem te kennen, om hem groot te maken. En hij meent dat ook. Maar wat zou het voor die man niet veel makkelijker zijn om gewoon te geloven wat er staat. Maar je leest zijn commentaar en je leest ook andere commentaren uit diezelfde hoek over de profetieën. En dat is toch al moeilijk voor hun. Om alles zomaar uit te leggen. En je leest de commentaren van hen over openbaringen. En het is ook heel moeilijk voor hen om openbaringen uit te leggen. En eigenlijk komen ze ook steeds niet verder dan: ja, je moet het zien als een beeld van de gemeente. Je moet het zien als een beeld van Pinkster. Is eigenlijk allemaal gebeurd en enzovoort enzovoort. Maar eigenlijk komen ze nauwelijks verder. En eigenlijk moeten ze 9/10 van wat er staat zo beschrijven als: nou ja, dat is nu helemaal bloemrijk. Dat is nu helemaal poëzie. Dat kun je ook allemaal niet zo nemen. En toch hebben ze best wel boeken gelezen waarin staat dat het echt zo is. Maar net zoals die man ik in het begin zei, als je eenmaal een idee in je hoofd hebt, dan is het heel moeilijk om daar vanaf te komen. En dan kun je anders zeggen wat hij wil, maar eigenlijk word je alleen maar in het idee bevestigd. En ik sprak laatst iemand, die was een dominee, en hij was aan het twijfelen. Hij zegt: moet ik nou een beetje die giliastische leer gaan leren? Of moet ik nou gaan geloven dat het allemaal letterlijk is? Moet ik allemaal gaan geloven dat het echt gaat gebeuren? Toen is hij dat gaan onderzoeken en dan zeiden: ja, maar ze zijn onderling ook niet altijd eens. Want de een zegt dat die ene slag in het begin zal plaatsvinden en de ander zegt dat alles aan het einde zal plaatsvinden. Dus ja, laat maar gewoon. Ik hou het ook wel bij de oude gedachten, dat het allemaal maar symbolisch is voor gemeente en voor Pinksteren enzovoort. Het is moeilijk om anders te gaan denken. Het is ook lastig. En toch is eigenlijk twee dingen. We mogen ten eerste ongelooflijk respect hebben voor het woord van God. Dat mogen we doen. Eigenlijk mogen we het heel serieus nemen. En het tweede, moet je eigenlijk het woord van God nooit openen zonder het gebed: Heere God, spreek het op mijn hart. Het is in eerste plaats bedoeld om ons hart te bereiken. Maar we mogen het wel heel serieus nemen. En natuurlijk staan daar symboliek in. Natuurlijk staat er symboliek in. En natuurlijk, als er staat 144.000 openbaringen, mag je zeggen het zijn er letterlijk 144. Maar je mag ook zeggen het is symbool voor een groep. Dat mag. Natuurlijk. En natuurlijk is het zo dat je bepaalde dingen... Ja, daar kun je alles over denken. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Hoe meer je in de Bijbelcommentaren leest... En ik moet het nu vanwege de lezing in Openbaring gewoon heel veel doen. Met plezier doe ik het ook. Maar meer dat je ook ziet dat dit allemaal zo heel duidelijk is. Je ziet overal flarden van informatie. Flarden van stukjes. En natuurlijk als je dat in bepaalde volgorde legt, dan heb je een plaatje. Dat klopt. Maar je kunt ook een andere volgorde doen. Dan heb je een ander plaatje. Ik bedoel maar dit. Je kunt zeggen die ene veldslag is begonnen... 2,5 jaar voordat er Jezus terugkwam. En je kunt zeggen, het moment dat er Jezus terugkwam. En je kunt ook zeggen, het moment dat Jezus teruggekomen is. Het kan allemaal. Zo kun je dat wel in elkaar passen. Maar er zijn details waarover je van mening kunt verschillen. En dat mag ook. Want de Bijbel is waar. En God is waar. Maar wij zijn maar gewone mensen. Ons begrip is altijd klein. En toch mogen we en moeten we zelfs de Bijbel serieus nemen. En dat doe je in eerste instantie door het gewoon letterlijk te nemen. En wat is het makkelijk om het letterlijk te nemen? Wat maakt het dan de uitleg veel makkelijker? Want dan plotseling gaat het meeste wel passen. En dan plotseling kun je wel snappen wat een heleboel versen betekenen. Wat we hier lezen in deze hoofdstukken. En gaat er maar, misschien weet u alles al hoor. Dat zou eens kunnen. Gaat over die laatste jarenweek van Daniel. De laatste periode. U weet van de opname. Er komt een moment. 1 Thessalonicenzen 4. Dat er Jezus zal komen voor de zijnen. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. En daarna wij de levenden. Er zijn sommige mensen die geloven in een gedeeltelijke opname. Paulus zegt niet wij de getrouwen. De christenen. Paulus zegt niet wij de christenen die het een beetje snappen. Hij zegt wij de levenden. Met andere woorden, er is geen gedeeltelijke opname. Dat soort details kun je ook wel wat halen. Hè? Iedereen die bij de Heer Jezus hoort, of die goed leeft of slecht leeft. Iedereen die wedergeboren is. Die één keer zich geknield heeft voor het kruis van de Heer Jezus. Die mag zeggen, ik heb het recht om een kind van God genoemd te worden. Iedereen die hem aangenomen heeft, 1 Johannes, heeft het recht gekregen kind van God genoemd te worden. En als je dat bent, dan behoor je hem toe. En onze hoop is op de opname. Onze hoop is de opname. Wij hopen dat er Jezus komt en binnenkort ons ophaalt. We hopen niet op die akelige dingen die op aarde gaan gebeuren. We hopen op hem die ons ophaalt. En dan zegt ik neem u mee naar het Vaderhuis. Zoals de Heer Jezus gezegd heeft. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En ik kom terug om u op te halen. En dan gaat hij ons brengen in het Vaderhuis. Dat is onze hoop. Daar hopen we op. En er is niets wat nog moet gebeuren voor die tijd. Er zijn geen voorwaarden. Er zijn geen plaatjes van dat moet er gebeuren. Paulus dacht dat het in zijn dagen zou gebeuren. Anderen, alle 20 eeuwen door, hebben gedacht het gebeurt. Het gebeurt. Ik weet, bij onze broeder, elk jaar, ik heb het op een andere plek ook gezegd. Elk jaar begon hij, de eerste zondag van januari, zei hij van, eigenlijk denk ik dat dit de laatste keer is. Dat we tegen elkaar zeggen, gelukkig nieuwjaar. Dat is de laatste keer, want ik denk, ach in mijn hart, denk ik zo, dat de race dit jaar terugkomt. Ik heb het hem denk ik 25 keer horen zeggen. En hij is inmiddels bij de Heer. En hij is teleurgesteld dat hij dit meegemaakt heeft. Maar we moesten blijkbaar nog even wachten. Dat kan, er is geen voorwaarde. Toch is het niet erg. Het is niet erg. Laat ons maar gewoon hem verwachten. Ik heb ooit op een andere plek gezegd. En ik heb een commentaar gekregen. Ik zei op een andere plek. Ik denk dat de Jezus binnen 10 jaar terugkwam. Nou, de hele preek was mooi, zeiden ze. Maar die 10 jaar. Oh, had ik niet mogen zeggen. Nee, dat had ik echt niet mogen zeggen. Maar toen zei ik terug. Van, ja, misschien word ik teleurgesteld. Misschien vergis ik me. Misschien word ik teleurgesteld. Maar wat hoop je? Hoop je binnen 10 jaar of hoop je nog 30 jaar? En toen komt er eigenlijk op neer van, nou, ik ben het leven nog niet zat hoor. Ik ben nog gezond. En ik kan er heel wat jaren mee. En dat is wat anders hè. Wij hopen binnenkort. En misschien maken we het mee en misschien maken we het niet mee. Maar dan zullen we toch een beetje teleurgesteld zijn. Dat hopen wij. Maar dan begint er op aarde een andere periode. Een periode die de laatste jaarweek van Daniel. Dan komen al die vervullingen die het Oude Testament staan, worden dan, komen er uit. Die komen naar voren. En dan gaan er dingen gebeuren die wel in de Bijbel staan. En dan wordt er gesproken over een verenigd Europa. Wat we nu hebben. En dan wordt er gesproken over een leider in Israël. Wat we nu hebben. En dan wordt er gesproken in de Bijbel over een verenigde kerk. Een kerk, een leider van andere kerken, maar wel een hoofd van een kerk die door de politiek gesteund wordt. Waarvan de politiek zegt, is prima, heel goed. Waarvan de politiek zegt, nee, maar wij steunen jou als kerk. Dat is heel goed dat je er bent. Een aantal jaren. Maar kun je zich voorstellen, als van een katholieke kerk nu, hè, we hebben nou al het nieuws, hè, als daar alle gelovigen uit de op zijn weggenomen. Als de Antoine Boudaars, die toch echt een gelovige is, is weggenomen. En alleen de, sorry dat ik het zeg, de Dries van Achter overblijven. Ja. Die de opstanding van de Irenaeus Logent, die zegt de Bijbel is Gods woord niet enzovoort. En ik hoef het allemaal niet te geloven. Die een ander die gewoon Israël haat, maar wel katholiek is. Als alle gelovigen uit die katholieke kerk zijn opgenomen en al die anderen blijven achter, is het dan gek dat de Bijbel zegt, dit is de hoer van Babylon. Maar het wordt wel de politiek gedragen. Een paar maanden geleden hadden wij het in Doorsbijk over die hoer van Babylon. Een paar weken, een paar maanden geleden, weten we niet. Maar toen hebben we altijd tegen elkaar gezegd, er zijn een aantal kenmerken van die kerk. Die kerk die door de politiek gedragen wordt. Die kerk zal gewoon zijn een universeel geloof. Die zal de geloven bij elkaar verbinden. Die zal zeggen, ja, christendom, jodendom, islam, is allemaal een beetje één. We hebben toch dezelfde God. Jij noemt hem Allah, wij noemen hem zus. Jij noemt hem de God van Israël, maar het is allemaal een beetje één. Daarom dat de politiek er ook zo dankbaar om zal zijn. En die kerk die zal ook verbonden zijn met de verschrikkelijke bloeddorstige dingen die ze gedaan hebben in het verleden. Die zo verbonden zijn met al die christenen die ze op de brandstapel hebben gezet. Dat wordt ook zo genoemd. Het bloed van de martelaren. Dat valt echt een terug te zien in die kerk. En dus echt waar, een paar weken geleden hebben we gezegd, als het waar is, dan komt er een nieuwe paus. En de grote opdracht aan die nieuwe paus zal zijn vrede met de islam. Dat is nooit gebeurd, hè, van het verleden. Hè? Dat is nooit gebeurd. Er is nooit tegen de paus gezegd, je moet vrede sluiten met islam. Er is tegen de paus gezegd vroeger, je moet die Oost-Europese kerken er weer bij halen. Er is tegen de enkele paus gezegd, je moet zorgen dat je contact krijgt met de Anglicaanse kerk. Dat heeft die paus 2 keer geleden gedaan, Johannes Paulus II. Er is tegen de paus gezegd, je moet proberen de protestanten weer terug in de kerk te halen. Terug. Kent u het beeld van de Sint-Pieter? Dat kent u wel, het grote plein. Hè? Zit u in die hele grote kerk, heb je daar? En die hele grote ronde dingen, weet u wel? Dat stelt voor de armen van de moeder die de kinderen weer binnenhaalt. Dat stelt het voor, daar is voor gebouwd. Die armen, dat is een krom, dan kan ze binnenlopen, je loopt in de armen van de moederkerk binnen. En de katholieken zeggen altijd, de moederkerk houdt van de kinderen, ook al zijn ze weggelopen. Dus, maar er is er nooit een paus geweest met opdracht, ga vrede met de islam. Nooit. En het is een jezuïet. En de jezuïeten waren verantwoordelijk voor de brandstapels. De jezuïeten waren de krijgers van God. Ga naar de grote jezuïetenkerk, die gewijd is aan de oprichting van de jezuïeten in Rome. En is er beelden staan waarbij engeltjes boeken kapot scheuren, slangen vertrappen. En het waren de boeken van Luther. En het waren die slangen, waren de ketters. De jezuïeten hebben dus zijn verantwoordelijk voor heel veel in de geschiedenis. Heel veel mensen op de brandstapel. Voor de inquisitie in Spanje enzovoort. Zoals zo erg dat één paus verboden heeft. En wat zien we nou in deze tijd? Een jezuïet. Voor het jezuïet die het motto hebben. Het doel heiligt alle middelen. Het doel heiligt alle middelen. Dat mag hebben bij de jezuïeten. Ja, als je moet liegen in de naam van het geloof. Dood in de naam van het geloof. Kom doen. En die toenadering zoekt tot de islam. Is toch bijzonder? Het is toch niet toevallig meer zoiets. Dingen gaan gewoon voor onze ogen gebeuren. Dat gebeurt dan in die intijd, in die eindtijd. Die kerk zal er zijn. En op een gegeven moment zal toch plotseling de politiek zich keren tegen de kerk en de kerk vernietigen. En dan zal de kerk, de politieke leider zeggen, nee, we beginnen met een nieuwe godsdienst. En je moet er maar gewoon mij aanbidden. En de koning in Israël, of we nou de ene al antichrist noemen of de andere een antichrist noemen, die zal zeggen, ik werk daar mee. We bouwen een beeld van jou in de tempel. Hoe we het allemaal visueel voor moeten stellen, dat weten we niet. We bouwen een beeld van jou in de tempel, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen, we gaan gewoon jou aanbidden. Klinkt waanzinnig natuurlijk. Klinkt vreemd. Klinkt iets van 20 eeuwen geleden. Maar dat is het niet. Hitler is aanbeden. Stalin is aanbeden. Is echt tot gebeden tot Stalin, tot God verheven. Hè? Hitler was ook eigenlijk ook God. Dat was ook bijna goddelijk. Hè? Werd er consequent de link gelegd. En dat zal met de leider in de eindtijd ook zo zijn. En dan gebeuren er dingen in Israël. Dan zullen er dus 144.000 man, of dat letterlijk is of een symbolisch getal, dat laten we los. 144.000 man uit de Israëlieten zullen plotseling gaan zien wie de Messias is. En zoals hier staat, vers 10, ik zal over het huis van David en de inwoners voor Jeruzalem uitgieten de geest der genade. Eindelijk zullen ze zien wat genade is. Want het Joodse volk zegt nu van wij hebben recht op alles. Wij hebben geen genade nodig, want wij onderhouden de wet, onderhouden de Sabbat. We zijn besneden, wij zijn Gods volk. Ze hebben geen genade nodig. Maar die tijd zal zo zwaar zijn dat de Heere God een geest van genade en van gebeden over hen uitstort. En er zal een heel andere mentaliteit komen. En ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Weet u nog de geschiedenis van Jozef, de broer, ze hebben hem gedood. Hij was naar een verre land gegaan, een symbool van de Heer Jezus. Het verre land was hij koning geworden. Die broers die komen bij hem en die herkennen hem niet eens. En op een gegeven moment dan komen ze bij Jozef en dan stuurt Jozef de bedienders weg. En dan maakt hij zich bekend aan zijn broers. En zoiets zal er gebeuren. Dat de Jezus zegt, ik maak mij nu bekend aan mijn volk. En ze zullen hem zien en ze zullen rouwen. Ze zullen zeggen, hoe mogelijk dat de Messias, dit de Messias is, mogelijk dat hij degene is die wij hebben doorstoken. Dat doorsteken, dat komt dadelijk nog terug. En we zullen een rouwklacht aanheffen. En een rouwklacht als over een enig kind. Dat verdriet, als je één kind hebt en dat sterft, wat een rouw is dat. Een rouw over een eerstgeborene. En die dagen zullen rouwklacht groot zijn. En dan gaat het allemaal, die mannen, dat geslacht afzonderlijk. En die vrouwen afzonderlijk. En dat geslacht afzonderlijk. En die vrouwen afzonderlijk. En de nadruk ligt op dat het persoonlijke ervaren is. Dus niet een hele groep die plotseling zegt van nou, we gaan nou een andere dominee kiezen. Of we gaan van politieke partij veranderen. Nee, het is persoonlijk in de harten, afzonderlijk. Dat die rouw in de harten komt en zegt, wat hebben we gedaan. Hoe hebben we het kunnen doen? We hebben de Messias niet herkend. De Messias is bij ons geweest. Het had zo anders kunnen lopen. Het had zo anders kunnen zijn. We zijn verstrooid geweest. De Heere God heeft in het jaar 70 door de Romeinen ons verstrooid. Omdat we het land niet waardig waren. Al die eeuwen hebben we geleden. Het was niet nodig geweest. De Messias was gekomen. Een rouwklacht. En vers 13... Ook allemaal de dag van de schuldbelijdenis. Er wordt een bron ontsloten uit het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. Dus wat zij zien, die rouwklachten blijven niet in diepe treurnis zitten. Er komt een bron van ontzondiging. Ze gaan leren zien dat zij hierdoor ontzondigd zijn. Ze gaan leren zien dat zij hun zonden vergeven zijn. En het heeft ook gevolgen in een leven met reiniging. Het kan ook niet anders. Een ware bekering leidt tot reiniging in je leven. Wel met horten en stoten en met fouten. En met vervelende, nare verslavingen die je kunt hebben. Maar het leidt tot reiniging. Het kan niet anders. Een bekering van het hart moet leiden tot reiniging in je leven. En ten dien dagen luidt het woord van de Heer tot je scharen. Als ik de namen van de afgoden uit het land uitroeien. En dat zijn niet meer de afgoden van Baal. Maar een afgod in het Oude Testament. Alles waar je op steunt. Waardoor je de hulp van God niet meer nodig hebt. Dat is een afgod. Alles waardoor je zegt van nou ik vertrouw daarop. Ik kom in moeilijkheden. Ik vertrouw daarop. Zodat ik God niet nodig heb. En die namen worden uitgeroeid. Niet dus mensen zelf. Het is niet zo dat Amerika uitgeroeid werd. Maar Israël zal eindelijk zeggen wij steunen niet op Amerika. Wij steunen niet op onze luchtmacht. Wij steunen niet op hetgene waar we nu allemaal op vertrouwen. Wij vinden hem helemaal teruggevallen. Helemaal teruggevallen op de Heere God. En ook de profeten en onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Want al die mensen die gezegd hebben, het is waar. Laten we dat gewoon zeggen gewoon. Laten we nou gewoon naar de kerk gaan. Laten we nou gewoon zeggen, de God van Israël is dezelfde als die van de christenen, als van de islam. Laten we het nou gewoon doen. Laten we nou gewoon elkaar accepteren en zeggen, we zien allemaal een stukje van die. Dat wordt dan niet meer getolereerd. Dat wordt echt niet meer getolereerd. En degene die zeggen, nou laten we nou het beeld oprichten van die leider in Europa. Laten we dan nou gewoon volgen. Het is toch onze steun gewoon. We vertrouwen daar toch op. We kunnen daar toch militair en economisch op steunen. Er wordt niet meer getolereerd, die stem. Het wordt niet meer getolereerd. Tot geloof komen is niet altijd even liefjes. Het is niet altijd vriendelijk ja knikken tegen alles. Het is niet altijd zeggen alles is goed. Als iemand, dat was een tijd geleden, was een moslimmeisje, had een gesprek met een christenmeisje. En een moslimmeisje zei, ja maar het maakt er niks uit, we hebben toch allemaal dezelfde God. Toen zei de christenmeisje, helemaal niet waar. Zei de christenmeisje, zeg maar niet waar. Allah is helemaal niet de vader van de Jezus. Het is niet degene door wie we gered kunnen worden. Toen zei de moslimmeisje, ik ben de eerste die dat zegt. Ik ben nu 10 jaar in Nederland. Ik heb al heel vaak dit gezegd. Nooit heeft iemand tegen mij gezegd dat het niet waar is. Iedereen zegt, oh. Maar als wij ons bekeren, als we werkelijk tot een harte doordringt, berouw krijgen, en ook de ontzondigingen beseffen dat onze zonden vergeven zijn, en de reiniging begint in ons leven, dan tolereren we dat soort flauwekul niet. Dan praten we niet mee. Dan zeggen we gewoon, ik accepteer die onreine profeten niet gewoon. Want er is maar één profeet als de Heer Jezus. Er is maar één ding wat ik geloof als de Heer Jezus. Ik kan misschien niet alles wel goed begrijpen. Ik kan dingen wel verkeerd verstaan. Ik kan er wel eens naast zitten. Maar al die andere dingen tolereer ik gewoon niet. Christendom betekent ook dat je bepaalde dingen niet tolereert. Als er een kerk is, en die zijn er ook hier in de omgeving. Van de gewone dominee eerlijk zegt, dat maakt eigenlijk niet uit of je nou moslim bent of hindoe bent. Als je bij je best doet, kom je in de hemel. Dan is het niet christelijk om te zeggen, nou prima toch. Tolereren we toch, dat moet toch kunnen. Is niet christelijk. Als we het bloed en het werk van de Jezus waarde voor ons hebben, dan accepteren we dat niet. Dan zeggen we, dat is niet voor mij acceptabel. Daar kan ik niet mee, gewoon. Dat wil ik gewoon niet. Wegdoen uit het land. Wanneer dan nog iemand als profeet optreedt, op deze manier, zullen zijn vader en zijn moeder die hem verwekt hebben, tot hem zeggen, zij gewoon niet blijven leven. Zo sterk. Wat in Deuteronomium geboden wordt, dat zal dan gebeuren. Dan pas. Maar zo is de nood van het volk zo groot. En het terugvallen op de Heere God zo groot. En het verdriet om wat ze meegemaakt hebben. Het verdriet om wat ze van de Jezus gezien hebben. Zo groot. Dat ze op dit soort dingen staat zullen zijn. Dus er staat zullen zijn als je dit soort dingen in mijn huis zegt. Absoluut voor mij hoe noem je het? Absoluut toelaatbaar in mijn huis. Kan absoluut niet. Ook al ben je mijn eigen kind. Ja, zijn vader en zijn moeder hem verwekt hebben, zullen ze hem doorsteken. Wanneer hij als profeet optreedt. Te dien dagen zullen profeten beschaamd staan. Iedereen wat hij schouwt. Wanneer hij als profeet optreedt, zullen geen haren mantel aantrekken om leugens te verspreiden. Ze zullen niet haar uiterlijk voordoen als profeten. Een show geven. Indruk maken door kleding of wat dan ook. En gewoon leugens vertellen, want dat gebeurt gewoon. En dan komen er versen. waarmee Hekel een beetje iets gaan leren zien van de Heer Jezus. Tot nu toe vond Petrus dit heel makkelijk, hoor, Petrus. En de Joden met hem vond het heel, heel makkelijk dit te lezen. Ze had niet in de gaten dat een hele periode van de gemeente tussen zat, maar dit verwachten zij. Deze versen die nu komen, iemand zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die de akker bebouwt. Want iemand heeft mij gekocht in mijn jeugd en als men tot hem zegt, wat zijn dat voor wonden tussen uw armen, dan zal hij zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. Dat was moeilijker. De Joden hebben het moeilijk gevonden om daarin de Messias te zien. En de Joden hebben gezegd, ja, dit is een zoon van Jozef. Die hebben dat een beetje weggeredeneerd. Als Jozef dus geslagen is door zijn broers, zagen ze zoiets zal dan ook gebeuren. Een belangrijke persoon, maar niet de Messias. Maar wij en de Joden in die tijd zullen hierin zien dat dit hier de Jezus naar voren komt. Dus ze hebben eerst rouw om hem gehad, ontzondiging, reiniging. En als je dat doet, dan zal je groeien in kennis. En ze zien nu dat hij geslagen is in het huis van zijn vrienden. Vrienden, toen de Jezus op aarde was, toen verweten ze het hem. U bent vrienden van tollenaars, zondaars, zeiden ze. Zegt ook wel iets, hè? Hoe de Jezus met mensen omging. Wij zouden met een grote boog omheen lopen. Weet je, neus omhoog. Tollenaars. Ze verweten Jezus dat hij een vriend van was. Terwijl Jezus heel duidelijk tegen hen zei dat ze moesten bekeren. Heel duidelijk zei dat ze moesten bekeren. Maar toch was hij vriendelijk voor hen. Dat verweten ze ook. Het was zijn eigen huis waar hij geslagen is. En wat zijn die wonden? Die wonden in zijn handen. Daarmee is hij geslagen in het huis van Israël. Wat eigenlijk zijn vrienden hadden moeten zijn. En ik denk ook dat een eeuwigheid, als wij de Heer Jezus zien, zijn wonden zullen zien. Hij zal er staan als een lam dat geslacht is. Dat woordje geslacht is een heel heftig woord. Er staat niet gedood. Er staat nog ineens vermoord. Het woord dat daar staat geslacht betekent echt zoals je een dier slacht. Gewoon. De meest lompe manier. Hij zal er staan als een lam wat geslacht is. En we zullen dat kunnen zien in zijn handen en in zijn zij en zijn voeten de littekens. En we zullen weten, oh wij zullen het zo weten. Dat hij het zo makkelijk had kunnen voorkomen. Zo makkelijk. Eén woord van hem en er waren zoveel engelen gekomen. Het zo makkelijk kunnen zeggen van jullie. Ik spreek een woord en ze waren allemaal omgekomen. Hij had het zo makkelijk kunnen voorkomen, maar hij heeft het toch allemaal doorstaan. Die kruisdood. En dat te wille van vijanden. Te wille van ons. Niet te wille van hele goede mensen. Maar te wille echt van zondaars, van vijanden. Van ons. Hij is gestorven toen wij nog goddeloos waren. Toen we vijanden waren. Romeinen 5. Die tekenen zullen altijd blijven zien. En zullen altijd denken, hoe is het mogelijk, Heer Jezus? Hoe is het mogelijk? En daarom zullen wij hem ook in de hemel aanbidden. En ter aarde werpen. Meer dan de engelen dat doen. Want de engelen zullen zeker hem lof prijzen. Als de schepper, als de Heer de Heren. Maar ze zullen niet kunnen zeggen, u heeft mij gekocht met uw bloed. Wij kunnen dat doen. Het is geen wonder dat wij dan hem echt aanbidden gewoon. Op de grond vallen. En zeggen, Heer, hoe is het mogelijk dat u voor mij gestorven bent. En dan komt het volgende, vers 7. De kennis wordt groter, zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen een man die mijn metgezel is. Luidt het woord van de Heer, de Heer Scharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden. En ik zal mijn hand keren tegen de kleine. Zij zullen zelfs zien dat het nog ineens alleen het werk was van de vrienden, alleen het werk was van de Joden in Jeruzalem, alleen het werk was van de Romeinen onder Pontius Pilatus, dat zelf eigenlijk het werk was van God. Eigenlijk het werk van God. Die zegt zwaard, waak op tegen mijn herder. Dat eigenlijk het God zo bestuurd heeft, dat ze inderdaad hem zouden kruisigen. Ze hebben hem toch vaker geprobeerd te vermoorden, toch? Een keer proberen van de ravijn af te gooien, toch? En liepen zo tussendoor. Dat is geen enkel probleem. De Heer God kon toch alles doen? dat er best in de harten van die leiders van Jeruzalem kunnen bewerkstelligen dat ze zeiden van laat maar, we zien wel. Dat er best ook in de harten van Pontius Pilatus kunnen bewerken. Dat Pontius Pilatus even een moment had van de helderheid en gezegd, ja, die werk ik niet meer mee. Maar die God is gelaten. Sterker nog, de Heere God heeft het gedaan. De Heere God heeft het heel bewust gedaan. Zodat zijn herder, gedood is. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden. En ik zal mijn hand keren, en dan staat hij tegen, in mijn vertaling, maar dat is niet alle. Geneen vertaling is altijd heel goed. Dus eigenlijk, ik zal mijn hand keren tot de kleine, of naar de kleine, of over de kleine. Het is niet zozeer dat mijn hand die kleine gaat slaan, maar het is meer dat mijn hand de kleine zal beschermen. De Heere God zegt hier, mijn herder wordt geslagen, die mijn metgezel is. En de schapen worden verstrooid. Dat betekent, direct al werden de apostelen en de zijnen verstrooid. Ze moesten gewoon door de vervolgingen dus weg uit Jeruzalem. Ze moesten naar Griekenland, naar Rome, naar Spanje, naar Indië enzovoort. Maar die kleinen, die zal ik bewaren. Ik zal ze beschermen. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen die kleinen, zegt de Heer God. In het gehele land, luidt het woord des Heeren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. De nood en de oorlog en de problemen in Israël zo groot zijn, dat twee derde zal sterven. En het derde deel zal ik met vuur brengen en ik zal het smelten zoals mijn zilver smelt, ja, en louteren zoals mijn goud loutert. En ze zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn God. En zij zullen zeggen, de Heer is mijn, dat is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heer is mijn God. Eindelijk, door alle zorgen heen, door alle strijd heen, zal het volk weer herkennen wie de Heer God is. Twee derde zal sterven. Men heeft gerekend, men weet niet zeker, getallen zijn niet zo helder. Dat in de Tweede Wereldoorlog een derde van het Joodse volk gestorven is. Een derde, denkt men, zoiets. Een derde. Vreselijke toestanden zijn geweest, Tweede Wereldoorlog. Vreselijk. Joden, gewoon, onze Jood waren. Je kent het allemaal wel, hè? De gaskamers. Vreselijk. Het volk heeft zich niet bekeerd. Het volk heeft eerder gezegd, dit mag nooit meer gebeuren. Wij zullen nu een eigen land claimen. Dit mag nooit meer gebeuren. Men heeft zich niet bekeerd tot de Heere God. Men heeft gezegd, nu grijpen wij naar de wapens. Nu zullen wij zorgen dat wij een luchtmacht hebben. Nu zullen wij zorgen dat onze jonge mannen en onze vrouwen een leger vormen. Wat niemand meer kan aanvallen. Nou zullen wij vechten voor onszelf. Dit nooit meer. En wat er gebeurt is dat het Joodse volk eigenlijk nog veel verder van God is afgedwaald. Dat er maar een groepje God nog aanroept. Maar in Tel Aviv en andere steden, ze zijn goddelozer dan Parijs. Maar dan is twee derde uitgeroepen voor al die toestanden. De 144.000 worden vervolgd. Martelaren komen er onder het Joodse volk. Israël wordt aangevallen vanuit het noorden. Het leger van Syrië en misschien Iran, dat weten we niet precies. Vanuit het noorden in ieder geval. Veldslagen. Vanuit het verre noorden komt er nog. Van Gog en Magog, dat kan niet anders, moet iets van Rusland zijn, zal aanvallen. Vreselijke toestanden zullen er zijn. Twee derde zal er sterven, nog meer dan in de Tweede Wereldoorlog. Maar het gevolg is wel, datgene wat overblijft tot bekering komt. En niet bitter wordt, en God niet vervloekt, zoals ze gedaan hebben en gezegd hebben, we zijn klaar met God. Omdat ze gezegd hebben, dit is de God. Dit is de God die ons gered heeft uit Egypte. Dit is de God die altijd onze God geweest is. Die ons altijd bewaard heeft. Want is dit volk Israël geen raar volk? Het is eigenlijk een gek volk als je dat leest. Ik bedoel, wie heeft er van jullie ooit een dorp met Babyloniërs gezien? En Babylonische kleding en Babylonische muziek en Babylonisch geloof, dat is weg. Wie heeft er een streek gezien met die wonen Assyriërs? En dan spreekt men nog Assyriërs. En er heeft nog die oude gebouwen en alles. Dat is allemaal weg. Het is een volk uit oudheid. Zelfs de Romeinen zeiden al, oh, die Joden, die zijn zo oud. Romeinen hadden er al respect voor. En de Romeinen hadden respect voor alles wat oud was. Die zeiden van, nou, de Joden is toch een beetje een plaats apart. Die hoefden niet te dienen in het leger. Die mochten een sabbat houden, want de Joden waren zo oud. Toen al. En waar zijn de Romeinen gebleven? Die zijn al lang weg. Komt misschien terug in een andere vorm. Maar de Joden, die zijn er nog steeds. Hebben nog steeds die gebeden. Nog steeds gewoon de gewoontes. Hebben nog steeds die besnijdenis. Heel vreemd. Pas weer een volk gevonden in India. Heeft dat gelezen? Een stam. Stam. Heel vreemd. Al die tijd heeft men nog gewoon die dingen vastgehouden. Dat is toch uniek? Dat alleen al is al een heel vreemd iets. En eindelijk zal men dan zeggen. Eindelijk zal men dan zeggen. De Heere God is onze Heere God. En hij heeft zijn zoon gestuurd. We hebben hem niet herkend. We hebben hem gedood. Daarover hebben wij een enorme spijt, enorm verdriet. Maar we hebben nu ook gezien dat het eigenlijk was tot het welzijn. Want het is God zelf die hem gedood heeft. God zelf die hem het kruis heeft genageld. Eindelijk zien wij in dat hij ook stierf voor ons. En dan pas zullen ze zeggen, de Heer is mijn God. Zie, hier komt vers hoofdstuk 14. Een dag voor de Heer, waarop de buitenhu behaald binnen uw muren verdeeld zullen worden. En dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem te strijden vergaderen. De stad zal genomen worden. De huizen zullen geplunderd en vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap. Maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. En dan zal de Heere uittrekken. Om tegen die volken te strijden. Zoals er vroeger streed ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen ten dien dagen staan op de Olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg in midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En je zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal rijkelijk aanzuilen. Ja, je zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen alle heiligen met hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, nog verstijving. Dat betekent er zal geen duisternis meer zijn. Er zal geen niet meer zijn dat het 's avonds het licht gewoon uitgaat. Maar ja, het zal één dag zijn. Die is bij de Heere bekend. Geen dag en geen nacht. Maar ten tijde van de avond zal er licht zijn. Er zal geen schemering meer zijn. Er zal altijd gewoon licht zijn. En de Heer komt dan met de heiligen. En de Heer komt dan op de Olijfberg. En Matthäus 25. En er zullen er zijn, de kleinen, mijn broeders, zegt hij dan, die voor zijn naam uitgegaan zijn. En die voor zijn naam geleden hebben. En die voor zijn naam gedood zijn, maar die voor zijn naam in de gevangenis gezeten hebben. En de Heer zal de volken vragen, wat heb je met hen gedaan? En de gelovigen uit de volken zullen zeggen, ja, die hebben wij wel opgezocht. Die hebben wij wel geprobeerd te steunen. En de gelovigen uit de volken die de Heer verwachten, die zeiden, ja, maar wat zij brengen. Dus ten eerste is Gods oogappel, het is Gods volk, maar zij verkondigt de evangelie, we moeten ze helpen. En dan zal de Heer zeggen, ga in het koninkrijk, hiermee heb je geloof bewezen. Maar de anderen die zeggen van, nou nee, tegendeel. Blij dat ze weg waren. Ze verstoorden de onderlinge rust. Het waren onrustmakers. Die mensen die riepen van, er is maar één God en je moet je bekeren en het einde komt. Troublemakers waren dat. Prima dat ze in de gevangenis zaten. Die wordt dus weggenomen. En later komen zij, 1000 jaar later, voor de grote witte troon. En God zal hen oordelen naar hun werk. En de Heere God zal terugkomen door de Olijfberg. En hij zal daar inderdaad recht gaan spreken. En dan komt een periode van, en we weten het Nieuwe Testament, alleen daarvan uit, dat het 1000 jaar zal duren. Een hele periode, hij zal heersen hier op aarde. En dat was ook de verwachting van de Joden. Dat was het ook wat Petrus verwachtte. Heer, wanneer gaat u uw koninkrijk oprichten? Dat was het. En het was zo moeilijk voor hem te geloven. Dat hij eerst zou sterven. En voor ons, we zijn een stuk al verder. We zijn een andere cultuur. We zijn in Nederland 2013. Voor heel veel mensen is het zo moeilijk om te geloven dat hij één keer zal komen om te oordelen. Dat hij één keer zichtbaar zal komen. En zoals de Heer Jezus langzaam maar zeker tegen Petrus moest zeggen, één keer, twee keer, drie keer. Ik zal overgeleefd worden in de handen van de mensen en ik zal daar sterven. Zo moet hij tegen ons zeggen, één keer, twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer. Ik zal terugkomen om te oordelen. Er zal een moment zijn dat ik openbaar word. Er zal een moment zijn en jij zal erbij zijn. Want wij, na de bruiloft van het lam, gaat er Jezus, een wit paard, openbaringen, 19 geloof ik, zichtbaar. En er zijn er komen op witte paarden achter hem. Wij zullen erbij zijn en met hem verheerlijkt worden. En weet je wat het is? Wij zijn altijd egoïstisch. Dat zijn we gewoon. We zijn op zijn minst egocentrisch. Dat is gewoon, zo zijn wij gewoon. Dus waar verlangen wij heel erg naar? Wij verlangen heel erg naar de opname. Oh, en dan zeggen we altijd, waarom verlang je naar de opname? Nou, dan ben ik niet moe meer, geen troost meer, geen verdriet meer, geen tranen meer. En zo, allemaal dingen niet, hè? Allemaal dingen niet. Dat zeggen we altijd, hè? Eigenlijk moeten we zeggen, we verlangen naar de opname, omdat we dan de Heer Jezus zullen zien. Ah, vergeten we vaak, hè? En ze zeggen, nee, we verlangen naar de opname, dan ben ik nooit meer moe, ik heb geen gebroken heup meer, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nee, dat is het niet. We verlangen naar de opname, omdat we dan de Heer Jezus zullen zien. Maar eigenlijk is dat ook nog een klein beetje egocentrisch. We worden op het Nieuwe Testament opgeroepen om uit te kijken naar de dag dat hij eindelijk geopenbaard zal worden. Eindelijk komt hij aan zijn recht. Gisteren zag ik iemand op tv. Neem even een slokje water hoor. Ja, ik heb de tosto. Die was in Afrika. Die was televisiemaker. En die zei van... dan kom ik in de dorpjes waar al die mensen in armoede leven en bijna doodgaan van de honger. En hij vond het verschrikkelijk. En hij was toen nog geen gelovige, is later wel gelovig geworden. En hij zei van, nou als er een God bestaat, dan moet u antwoord geven. Waarom laat u dit onrecht toe? Zo stond hij daar zo. Wat een dwaasheid. Het is dwaasheid. Wij in Europa, in Amerika, 20% van de wereldbevolking... Eet 80% van het eten op. Hè? Is gewoon feit. Eén keer, als één jaar Amerika geen geld geeft aan defensie, is het hele Sahel-probleem opgelost. Is de hele Sahel één grote bloeiende groep. Wij hebben met z'n allen genoeg geld, zodat er nooit iemand honger hoeft te lijden. In de hele wereld niet. Wij hebben genoeg geld, maar we doen het niet. Ik geef wel wat. Ik doe het ook niet. Je kan ook wel zeggen, ik ga niet de vakantie, maar dit jaar geef ik mijn geld aan zo'n dorp of van dat. Maar doen we niet, zo zijn we niet. We zeggen, ja, je hebt een rechte vakantie. Zo zijn we toch. Als je dan tegen God roept, waarom grijpt u niet in? Waar zou God dan beginnen met ingrijpen? Als we tegen God roepen, waar is de gerechtigheid? Zou u dan blijven staan? En zeggen van, nou, ik sta erbij te kijken, wie je nou straf krijgt. Nou, ze razen kijken. Wij in Europa en in Amerika, al het geld gewoon voor onszelf houden, voor onszelf leven en dan ons geweten afkopen een paar tientjes in de maand. Wij die 80% van de eten opeten. Wij die altijd maar roepen, nog groter hout, nog meer nieuw mobieltje. Terwijl ze daar kinderen sterven omdat zij geen medicijn krijgen wat 1 euro per dag kost. En ze geven God de schuld. Bijna al het leed, los van de kinderen die doodgeboren worden, los van de nare dingen die er gebeuren, de ziektes enzovoort. Bijna al het leed is door mensen op te lossen. Als we zouden willen met z'n allen, maar we doen het niet, we kiezen voor onszelf. En we geven God de schuld, we zeggen, oh, God rechtvaardig is, waarom grijpt het daar niet in? Waanzin is dat. Tweede Wereldoorlog. Stalin heeft vele miljoenen gedood. Maar Stalin zei ook, we zijn klaar met God. God bestaat niet in Rusland. Hitler heeft zoveel miljoenen gedood. En Hitler zei, de christelijke God, weg ermee. We houden het nooit mond dicht, maar de christelijke God is heel slecht. Wij moeten die Germaanse God hebben. Al die mensen die God de rug toegekeerd hebben, hebben zoveel miljoenen op hun geweten. En dan zien we dat. We zien waar de mens zonder God in staat is. We zien wat de mens gaat doen die God van God afwendt. En dan zien we dat leed en dan zeggen we van, nou, waarom heeft God dat toegelaten? Waarom heeft God dat toegelaten? Waarom heeft de mens dat gedaan? Sommige mensen zeggen daar 42, hoe kun je nou in God geloven? Hoe kun je nou in God geloven? Hoe kun je nou in een mens geloven na de Tweede Wereldoorlog? Er komt een keer gerechtigheid. Er komt een keer een moment dat je de naam van de Jezus niet hoort als iemand op zijn duim staat. Er komt weer een moment dat je niet meer tegen mensen hoeft te zeggen, niet zo vloeken joh, is nergens voor nodig. Een moment komt er dat eerlijkheid heerst en gerechtigheid heerst. En dat het eten verdeeld wordt. En dat iedereen tot aanbidding kan komen, tot behoud kan komen. En dat je heel oud kunt worden, mensen vrede met elkaar kunnen omgaan. Zelfs de natuur, u kent het wel, een zuigeling strekt zijn hand uit. Het koe zal neerleggen bij u, kent die verse wel. Zelfs dat zal in orde zijn. Het uur komt er wel. Eindelijk Gods gerechtigheid zal zijn. Dan weet je wat het is? Het geluk is. Dat weten wij toch wel heel goed. Dat wij er helemaal niet bij horen. Dat we helemaal niet verdienen om erbij te zijn. En als we nu een rouwklacht aanheffen. En als we nu zien dat de Heer, wat zijn die wonden in uw handen. En als we nu zien het zwaard waar kop tegen mijn herder. Dan zijn wij ontzondigd. En dan zijn wij tot heiligen gemaakt. En dan mogen we erbij zijn. En dat is het punt wat Petrus niet zo zag. Petrus zag, ik zie de Messias, ik blijf bij de Messias, ik ga dadelijk zo het grote rijk in. En Petrus dacht dat hij erbij kon zijn. En Petrus had niet door dat de Jezus eigenlijk tot hem zei, Petrus, ik kan daar helemaal niet bij zijn. Als ik met rechtvaardige regering begin op aarde, dan kan je er helemaal niet bij zijn, Petrus. Dat hoor je helemaal niet. Ik zal eerst voor jouw zonde sterven. Dat je rein bent. En heilig bent in de ogen van God. Ik zal eerst voor jou sterven. Op de meest afschuwelijke manier. De kruisdood. Ik zal eerst gegezeld worden. Geslagen worden. De baard uitgetrokken. Maar het ergste moet nog komen. Ik zal door God verlaten worden. Zodat jij niet meer door God verlaten wordt. Ik zal voor jou sterven, zodat als er gerechtigheid komt, als er de regering komt van gerechtigheid en eerlijkheid en ik zichtbaar ben, jij daar door genade bij mag zijn. Door genade. En dan zul je het ook zeggen, het is genade dat ik hier ben. Ik ben een haar beter geweest. Ik heb het ook meegewerkt, al die verkeerde dingen. Die dagen, vers 8, zullen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. De helft van de oostelijke en de helft aan de westelijke zee. Ach, je kunt hem, dat zullen ongetwijfeld. De Bijbel spreekt ook dat er niet dat heel veel aardverschuivingen, heel veel aardbevingen zullen zijn. Waarschijnlijk zullen ook legers vernietigd worden door aardbevingen. En er zullen waarschijnlijk ook gevolgen hebben, nieuwe rivieren ontstaan vanuit Jeruzalem. Maar het zal ook een beeld zijn van de zegen die van Jeruzalem uitgaat. En als we God willen vinden in die dagen, dan gaan we naar Jeruzalem. En dan grijpt een Joodse man bij de slip en zegt, breng me naar uw God. Dat zal in die tijd weer gebeuren. En de Heere, vers 9, zal koning zijn, niet alleen over Israël, niet alleen als hart, niet alleen een verborgen koninkrijk, maar de Heere zal koning zijn over de hele aarde. En in die dagen zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. Het hele land zal worden als de vlakte van de Gebel tot Rimlan. Dat het hele land zal worden verhoogd. Zuidelijk van Jeruzalem. Dat zal worden verhoogd worden. Op zijn plaats blijven bestaan. Van de Benjaminpoort tot de plaats van de vroegere poort. De hoekpoort. Van de Chananel-toren tot de koninklijke perskuip. Maar zal bewonen. En er zal geen ban meer zijn. Maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. En vers 20, en 10 dagen zal op de bellen van de paarden staan, de Heere heilig. En de potten in het huis des Heeren zullen zijn als springbekkens voor het altaar. Ja, wat vroeger alleen op de tulband van de hoge priester stond, de Heer is heilig, dat vind je dan overal. Zelfs op de bellen van de paarden, zelfs op de kleinste dingetjes, zo staan het op de tulband van de hoge priester stond. Ja, alle potten in Jeruzalem en Juda zullen de Heere is graag heilig zijn. Zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te komen. En dan komt een heel merkwaardig vers waar hij dan mee uitsluit, waar hij als het ware afsluit. Het in die dagen geen Kanaïet meer zijn in het huis van de Heere de Heerscharen. Een Kanaïet is eigenlijk een beeld van iemand die eigenlijk alleen maar denkt aan geld. Een Kanaïet is in de Bijbel een koopman. Iemand die alleen maar bezig is met de handel, met kopen, met verkopen, met geld. En de Heer Jezus zegt dan op het einde, de profeet Zacharia zegt op het einde. En dan zal het eindelijk af zijn, eindelijk klaar zijn. Met die verschrikkelijke hebzucht waar alles om te monden gegaan is. Je zou het kunnen vergelijken met ons. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als ik in de hemel kom, en ik hoop dat ik zo gauw mogelijk in het Vaderhuis kom, dan zal ik twee dingen blij zijn. Ik zal heel blij dat ik de Heer Jezus zie. En ik zal ook blij zijn dat ik verlost ben van mijn eigen egoïsme, egocentrisch, kinderachtig gedrag. We zullen hem zien zoals hij is, want we zullen hem zijn zoals hij is. De zonde die in ons hart is, is dan weg. Er zal geen Kanaïet meer zijn in het huis des Heren. We zullen zelf ook onzondig zijn. Wat een toekomst. Wat een prachtige toekomst. Dus het is heel goed, afsluitend. Het is heel goed om te verlangen naar de opname. Maar dat is een beetje ik-gericht. Laat we eerlijk zijn. Het is goed om te verlangen, doen we, maar dat is een beetje ik-gericht. Het is ook de Heer Jezus gericht om te verlangen naar de dag. Dat hij voor iedereen openbaar zal worden. En dat er eindelijk zijn naam de eer krijgt die hij verdient. Dat er geen vloek meer zal zijn zoals nu. Geen stopwoordje. Maar dat je over kunt lezen, de Heer is heilig. En dat hij zal regeren in heiligheid, in heerlijkheid. En dat het heel moeilijk is je voor te stellen, dat klopt. Het heeft gewoon echt geloof nodig. Zoals het heel moeilijk is om te geloven, de Heer Jezus is voor mij gestorven. Het is toch moeilijk om te geloven? Toen, 2000 jaar geleden, is hier gestorven zonde die ik vandaag gedaan heb. Als je daarover nagedenkt, kom je er niet uit. Maar je bidt en je dankt ervoor. En je zegt, Heer, ik snap het niet, maar ik dank u ervoor. Het is zo waardevol. Zo is het ook moeilijk om te geloven dat de Heer terug zal komen en de olijfbergen zal splijten. En de volken zullen hem zien en voor hem verzameld worden. Dat is even moeilijk om te geloven. Maar we danken ervoor. En we zeggen, Heer, ik geloof het. En dan is het moeilijk om me voor te stellen. Maar ik geloof het en ik ben ook dankbaar dat één keer u die eer zal krijgen die u verdient. En daar kijken wij naar uit. En zoals ik al zei in het begin. De Bijbel spreekt over drie personen in de eindtijd. Drie personen. En in de openbaring zijn er drie karakterpersonen. Je hebt, zoals in het echt is, heb je God de Vader, en God de Zoon en God de Heilige Geest, toch? En God de Zoon heeft een bruid, klopt hè? In openbaringen vind je een parodie. Je vindt Satan. Je vindt de Zoon van Satan, de Antichrist, die merkwaardig genoeg sterft en weer herstelt, hè? Dood geweest en er leeft weer. Je hebt die kleine leider van Israël, de koning van Israël, die de valse profeet genoemd wordt. Die zoals de Heilige Geest die zoon verhoogt. Zo zal de leider van Israël de leider van Europa verhogen. En die zoon, die antichrist, zoals de Heer Jezus de bruid heeft, had die zoon de valse bruid. De valse hoer. Precies, parodie. Maar zijn er dus in de eindtijd, zijn er dus zeker op aarde zichtbaar drie personen. Een grote valse kerk. Een leider in Israël en een leider in Europa. Nou, in de middeleeuwen heb je een tijdje een grote leider gehad in Europa. Karel de Grote en anderen. En je had de valse kerk. Maar de derde niet, hè? Had je niet. Nu pas, sinds de oprichting van Israël, heb je in ieder geval een koning van Europa en een koning van Israël. Maar heel lang hebben we gedacht, die valse hoer is weg. Die krol van de kerk is weg. Maar je merkt het. Hij komt weer terug. Wat was het allemaal nieuws, die paus? Nou, ik zal je wel vertellen, als de gereformeerde synode een nieuwe voorzitter kiest, dan onderbreekt ze daar het nieuws niet voor, hoor. Echt niet. Wel voor die paus. En die paus, die zal die andere gelovigen onder zich gaan verzamelen. Dus nu voor het eerst in 20 eeuwen hebben we drie hoofdpersonen die in de openbaringen staan, zijn aanwezig op de aarde. Ze zijn er al. Al die voorspellingen die in het Oude Testament en Nieuw Testament gemaakt, die worden nu al wat vervuld. U kunt het spelletje wel van de ziende krant wel eens, hè? Het is een schaakspelletje. Je hebt er twee zetten over, twee zwarte pionnen over en drie witte stukken. En dan zeggen ze mat in twee zetten. Dus een heleboel spellen is al geweest. Dus in twee zetten is mat. Die tijd leven wij op. Mat in twee zetten. Dus er moet iets te gebeuren. En het kan allemaal. Treuren voor de wereld. Geeft onze verantwoordelijkheid. Het geeft echt een verantwoordelijkheid. Als je buren heeft, familieleden, die er eens niet kennen. Dan denk je bij jezelf, man, alsjeblieft. Alsjeblieft, doe dat. Neem hem aan. Je hoort hem niet die hele tijd door. Maar wel een uitzicht voor ons. Het maakt ook ons wel los van deze wereld. En het maakt ook ons wel meer gaan verlangen naar hem. En laten we daarmee eindigen. Heer Jezus, we zijn u dankbaar dat u toch uw woord tot ons spreekt. En ook al vinden wij dingen moeilijk te verstaan, u geeft nooit op. U gaat gewoon door. U heeft heel vaak tegen de uwe gezegd dat u moest lijden en sterven. En u zegt nu ook heel vaak tegen ons, u zult komen om één keer te regeren in de heerlijkheid. En we de vraag, Heer, geef toch dat het ons hart mag doordringen. Dat we mogen leren, geloven, aannemen. Bovenal, Heer, geef toch ook dat gevolgen in ons leven mag hebben dat ons hart gaat vullen. Heer, u kent ons hart, u weet wie we zijn. We kunnen voor u niets verbergen. Heer, we kunnen zonder u ook niks. We willen ons bij u aanbevelen. Heer, wil ons vullen met uw liefde, maar ook met het feit dat u komt om te oordelen. Ook met het feit dat u één keer geopenbaard zal worden. Heer, we willen ons bidden voor straks. We dagen ook ieder veilig thuis brengen en ons alle zonen bij zijn. We bevelen ons zoon uw genade en liefde aan. Amen.